Goedemorgen. Fijn dat we elkaar zo mogen ontmoeten. En we zijn ook dankbaar voor deze uitnodiging om hier in Roermond te zijn. De eerste keer, maar dat zijn we wel gewend. We komen in zoveel nieuwe gemeentes in Nederland waar we het woord van God mogen brengen zondag aan zondag. Sinds we in Eindhoven wonen zitten we wat dichter bij Roermond. Dus we zijn heel dankbaar dat we met vreugde konden optrekken hier naartoe vanmorgen. Ik wil graag een gedeelte met u lezen en wel uit Filippenzen hoofdstuk 1. Filippenzen hoofdstuk 1. Goed dat ik mijn vrouw bij me heb, wil je even mijn bril geven? Zit in mijn binnenzak. Andere kant. Nee, oké. Dan ben je in ieder geval niet voor niks meegekomen. Hè? Ik lees het uit de MBG-vertaling, dat doe ik mijn leven lang al, dus dat doe ik vanmorgen ook maar. Filippenzen 1, vanaf het eerste vers. Paulus en Timotheus, dienstknechten van Christus Jezus, aan al de heiligen in Christus Jezus, die te Filippi zijn, tezamen met hun opzieners en diakenen, genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus. Ik dank mijn God, zo dikwijls ik u gedenk. Immers in al mijn gebeden bid ik telkens voor u allen met blijdschap, wegens uw deel hebben aan de prediking van het evangelie van de eerste dag af tot nu toe. Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd dat hij die in u een goed werk is begonnen, dit ten einde toe zal voortzetten tot de dag van Christus Jezus. Zo van u allen te denken spreekt voor mij dan ook vanzelf, omdat ik u op het hart draag, daar gij allen, zowel bij mijn gevangenschap als bij mijn verdediging en bevestiging van het evangelie, deelgenoten zijt van de mij verleende genade. God toch is mijn getuige, hoezeer ik met ontferming van Christus Jezus naar u allen verlang. En dit bid ik, dat uw liefde nog steeds meer overvloedig mogen zijn in helder inzicht en alle fijngevoeligheid om te onderscheiden waarop het aankomt. Dan zult gij rein en onberispelijk zijn tegen de dag van Christus, vervuld met de vrucht van gerechtigheid, welke door Jezus Christus is, tot prijs, eer en prijs van God. En dan vers 27. Alleen gedraagt u waardig het evangelie van Christus, opdat het zij ik kom en u zie, het zij ik afwezig blijf, ik van u mogen horen dat gij vaststaat in één geest, één van ziel, medestrijdende voor het geloof aan het evangelie, zonder dat gij u in enig opzicht door de tegenstanders laat beangstigen. Hierin is voor hen een aanwijzing van hun verderf, doch van uw behoud en dat van Gods wegen. Want aan u is genade verleend voor Christus, niet alleen in hem te geloven, maar ook voor hem te lijden in dezelfde strijd die gij eens van mij hebt gezien en nu van mij hoort. Lieve mensen, tot zover de schriftlezing. Vanmorgen, en u zag het al even bij de aankondiging, staan er drie woorden centraal. En ik ben daar echt van overtuigd. Als u die drie woorden zou proberen te onthouden, en u zou erover na gaan denken, dan kan dat een enorme grote verandering brengen in je geestelijke leven. Drie woorden. Waarde, waardig en geloofwaardig. En natuurlijk gaat het daar eerst over die vraag. Wat is de waarde van ons geloof? Lieve mensen, het is alweer een aantal jaren geleden dat ik in een dienst was in Oldebroek en waar de voorganger ineens de vraag stelde, zomaar heel onverwacht: is er iemand van u die een getuigenis wil geven? En hij hoefde niet lang te wachten. Iemand die sprong bijna van blijdschap overeind, die kwam dansend naar voren lopen met een stralend gezicht. En hij begon te vertellen: lieve mensen, God heeft gedaan in mijn leven wat er staat in Psalm 40. Hij trok mij op uit de kuil van het verderf, uit het slijk van de modderpoel. Hij stelde mijn voeten op een rots en hij gaf me een nieuw lied in mijn mond. Hij zegt: ik ben verslaafd geweest aan drank, aan drugs. En het was een modderpoel in mijn leven, slijk in mijn leven, waar ik onmogelijk zelf nog uit kon komen. Maar God strekte zijn hand naar me uit en hij trok mij op uit die kuil. En werkelijk, de blijdschap straalde van zijn getuigenis de kerk in. En je kon het zien aan de mensen, ze stemden ermee in. Er kwam een enorme blijdschap. Wat een waardevol getuigenis. En toen vroeg de voorganger: is er misschien nog iemand? En het bleef stil. En ineens stond iemand op, zo 40. En hij liep schoorvoetend naar voren. En je kon zien, de tranen liepen over zijn wangen. En hij loopt het podium op en hij gaat achter de microfoon staan. En ik denk dat hij zeker een halve minuut niet zei. Dan alleen maar huilde. En ineens zei hij: wat is God goed voor mij? Hij zegt dat God mij al, toen ik nog maar een jongetje van 5 jaar was, me al meenam tussen mijn vader en moeder naar de samenkomst. En dat ik als 5-jarig kind al liedjes over de Heere Jezus leerde. En het heeft mijn hele leven gevormd en inhoud gegeven. En toen zei hij: wat is God goed voor mij, dat ik niet, net als het vorige getuigenis van die man die zo blij was, dat hij mij bewaard heeft voor verslaving aan drugs, aan drank. En dat ik altijd naar de kerk mocht gaan om te horen over Jezus. Ik heb geen spectaculair getuigenis, zei hij. Ik weet niet de datum en de dag en het uur dat ik tot Jezus kwam. Maar ik ben mijn leven lang al een kind van God. 2 totaal verschillende getuigenissen. Maar allebei, lieve mensen, zo waardevol. Toen ik een aantal weken geleden in mijn stille tijd begon met de brief van Paulus aan de Filippenzen, greep me dat zo enorm aan toen ik daar las over de waarde van het geloof van de gelovigen in Filippi. En die waarde was zo groot dat de apostel Paulus begint om te zeggen, elke keer als ik voor jullie bid, begin ik automatisch te danken. Dan komen er allemaal dingen bij me op als ik aan jullie denk dat ik alleen maar kan danken over de waarde van jullie geloof. En dan zegt hij er een paar dingen bij die mij zo opvielen. Hij zegt dan in dat vijfde vers dat hij zo dankbaar is wegens het deelnemen aan de prediking van het evangelie. Nee, er staat niet wegens het deelnemen aan de preek. Dat zal maar eenmalig zijn. Maar er staat deel hebben aan de prediking van het evangelie. En er staat erbij vanaf de eerste dag tot op vandaag toe. Vanaf het moment dat we zelf die prediking van het evangelie hoorden, waren we zo ongelooflijk blij, Paulus, met jou, omdat jij dat ons hebt gezegd. Deel nemen aan de prediking van het evangelie. En dat doen ze, lieve mensen, terwijl die in de gevangenis zit, terwijl die een verdediger is van het evangelie, terwijl hij iemand is die lijdt en die genade vindt. Deelnemen aan de prediking. Ja, maar er staat nog iets. Ze waren niet alleen maar deelnemers aan de prediker, maar er staat in vers 7, en ze waren ook deelgenoot. Dat betekent dat ze deelden, dat ze genoten, waarvan? Van de genade die God aan de apostel Paulus had gegeven. Hoort u het? Ze genoten van de genade die God aan een ander had gegeven. En dat is een geheimenis. Ik kom daar zo op terug. Maar wat is dat dan voor een genade die aan Paulus geschonken was? Nou, u weet, lieve mensen, dat de apostel Paulus nou echt niet zo'n indrukwekkend figuur was, lijfelijk gezien. Hij had ook hele slechte ogen, is bekend. Hij moest sturen bij wat hij las. En hij kon het niet eens opschrijven. Dat moest hij nog een ander laten doen. Voor het oog was hij niet zo indrukwekkend. Misschien had hij daarom wel gebeden tot 3 keer toe. Of God toch hem wilde verlossen van al die zorg, van al die moeite. Maar God deed het niet. Maar God deed wat anders. En God zei tegen Paulus, Paulus, wat jij moet leren, dat is dat mijn genade voor jou genoeg is. Of je nou overwinning beleeft, of in de nederlaag zit, of je nou de wind mee of de wind tegen hebt, of er nou lijden is, of dat er vreugde is. Mijn genade is u genoeg. En lieve mensen, als je dat hoofdstuk doorleest, dan ontdek je dat die genade ook het deel wordt van de gelovigen in Filippi. Die genade die zo enorm groot is. Paulus ziet het met zijn eigen ogen, dat zij ontvangen wat hij al zo lang bezit. Oh, ik denk dat dat de grootste vreugde is voor predikers van het evangelie. Als je mensen door de prediking ziet komen tot het geloof in Christus. Dat ze ineens door die genade een nieuwe schepping gaan worden. Dat ze overgaan van de dood in het leven. Dat ze nieuw worden van binnenuit. Genade. Het is een vrije gift. Je ontvangt het zomaar om niet. En wat zegt Paulus dan in dat 6e vers? Omdat hij ontdekt wat de waarde van hun geloof is. Hij zegt, hiervan ben ik ten volle overtuigd. Dat het werk wat God in jullie begonnen is, en hij heeft het gezien met zijn eigen ogen, dat zal God zelf voleindigen. Wat is het toch heerlijk? Als je mensen ziet groeien in hun geestelijke leven. Ik moet ineens denken aan de jongen in Rusland die ik ontmoette. Zijn broer was mijn vertaler. En toen ik bij hem thuis kwam, zat zijn broer daar in een hoekje van de kamer met zo'n chagrijnig gezicht te kijken. Hij trok zich nergens wat van aan. Het was een onverschillige vent. Hij wilde ook niks van het evangelie horen. En we hebben gezegd, joh, tegen zijn broer die mij vertaalde, we zullen voor hem bidden. Maar toen ik 2 jaar later weer in Rusland kwam, wist ik niet wat ik zag. Ik moest spreken in de kerk en terwijl ik daar zat, zag ik een jongen staan in het koor op het podium. Dat ik dacht, waar ken ik die toch van? En het was zijn broer van de vertaler. Hij was radicaal tot geloof gekomen. Zijn hele uiterlijk was veranderd. De genade van God was neergedaald in zijn leven. Lieve mensen, delen in de genade van de ander en dat dan zelf gaan ontvangen. Dan word je een deelgenoot. Lieve mensen, het geloof van de gelovigen in Filippi was een waardevol geloof. Zichtbaar aan alle kanten. En dan ineens, dan zegt de apostel Paulus dit. Hij zegt in vers 27 dat ze niet alleen maar een waardevol geloof moeten hebben, maar dat ze ook waardig moeten wandelen overeenkomstig dat evangelie van Christus. Voordat ik daar wat dieper op inga, even aan u en aan jou. En ik heb de vrijmoedigheid om dat te doen, omdat ik die vraag ook aan mezelf gesteld heb. Wat is nou eigenlijk de waarde van jouw geloof? Is de moeite waard om erover na te denken? Is de waarde, lieve mensen, van ons geloof alleen maar een leer? Een soort van godsdienst? Is mijn geloofswaarde misschien alleen maar een geloofservaring, vooral gevoelsmatig? Zo'n moment wat je wel eens kan beleven? Is de waarde van je geloof dat je alleen maar aan dingen hebt voldaan, zoals de doop, hoe belangrijk dat ook is? Is de waarde van jouw geloof alleen maar een bepaalde leer van de christengemeente in Roermond? Of is de waarde van jouw geloof een persoon? Een levende persoon? Is de waarde van jouw geloof Christus? Christus zelf, met wie je een levende relatie kunt onderhouden. Ik had een mailtje gestuurd aan Boudewijn of die liederen wilde uitzoeken die te maken hadden met de waarde van ons geloof. En het kwam er goed uit. Dat de waarde van ons geloof mag zijn dat het ons aan niets ontbreekt, omdat de Heere onze herder is. Die ons leidt. Die onze beker vult tot overvloeiend toe. Die ons gezelschap is. Zelfs al ga ik door een dal van diepe duisternis. Is de waarde, lieve mensen, van ons geloof. Dat we weten dat al onze zonden zijn vergeven en dat hij ze niet meer gedenkt. Dus niet een heleboel zonden, maar ook die elke keer terugkomende boezemzonde die voor iedereen verborgen is, behalve voor mezelf en voor God. Geloof ik dat ik een totale nieuwe schepping ben en dat het oude voorbij is? Is de waarde van mijn geloof dat ik een leidsman heb en dat ik met beide handen in zijn handen mag leggen, dat hij me dag en nacht draagt? Is dat de waarde van ons geloof waar je op zondagmorgen van zingt, maar wat net zo goed geldt op maandagmorgen als je voor het stoplicht staat en je gaat weer naar je werk? Hij die onveranderlijk is, is hij de waarde, de inhoud van mijn geloofsleven? Als dat zo is, lieve mensen, dan zegt de apostel Paulus eigenlijk ook tegen ons vanmorgen, waar hij in de onderbreking van Filippenzen 1 vers 27 van zegt: alleen. Er staat een komma achter. Dat betekent dat woordje alleen al zo belangrijk is. Kent u dat als ouders, als grootouders ten opzichte van je kinderen en je kleinkinderen? Je hebt ze een heleboel gezegd. Ze moeten dit doen en ze moeten dat doen. Dan zeg je er alleen nog even bij: alleen. Moet je wel hier aan denken. Dat is zo'n extra uitdrukking van: je mag wel een heleboel dingen vergeten. Alleen moet je dat zeker doen. En Paulus zegt: ik weet dat jullie geloof zo waardevol is. Maar nu moet je waardig gaan wandelen. En u weet, wandelen is de tweede stap in je geloofsleven. In Colossenzen 2 vers 6 staat: nu gij Jezus Christus de Heere aanvaard hebt. En dat is de eerste. Wandel in hem. In sommige kerken geloven ze in een gearriveerd geloof. Ik weet niet of u die uitdrukking kent. Maar dat gearriveerde geloof, dat betekent: ik ben een kind van God geworden en nu is het klaar. Nee, dan begint het. Wat begint er dan? Waardig te gaan wandelen overeenkomstig het evangelie van Christus. En als Christus de waarde is van je geloof, dan betekent dat dat niet ik, maar Christus in mij zichtbaar moet worden. Weet u wat dat woordje waardig letterlijk betekent? Dat betekent iets tonen, iets zichtbaar maken. Een toonbeeld zijn van Christus. Dat zongen we ook. Dat we Christus zullen weerspiegelen. 2 Korinthe 3 vers 18. Wij die niet meer onder de wet leven, wij mogen Christus weerspiegelen van heerlijkheid tot heerlijkheid. Misschien heeft u ook wel eens gehoord van die man met die moeilijke naam, Sadhu Sunder Singh. Hij kwam in Zeist eens op bezoek bij een groot herenhuis. En het dienstmeisje deed de deur open en daar stond hij voor de deur. En ze vroeg aan hem: hoe is uw naam? En dan zei hij een beetje binnensmond: Sadhu Sunder Singh. Ze verstond er geen knal van. En ze ging naar binnen en ze zei: meneer, er is iemand voor u aan de deur. En hij zegt: wie is dat dan? Ja, zei ze, ik kon zijn naam niet goed verstaan, maar het zou de Heere Jezus kunnen zijn. Oh, lieve mensen, dat is waardig wandelen. Dat niet ik, maar Christus in mijn leven gezien mag worden. En wanneer gebeurt dat? Dat gebeurt pas, lieve mensen, als de waarde van je geloof Christus is. U kent natuurlijk dat beeld wel. En u weet wel dat de I van ons ik een rechtopstaande letter is. En dat is altijd dat beeld van ons eigen ik, onszelf overeind houden. Niet gezichtsverlies lijden. Jezelf blijven handhaven. Maar die I van ons ik moet een C worden. Die moet gebogen worden. En wie zich buigt, die zal de C van Christus tonen. En als je dat niet wil, en je wil jezelf handhaven, dan moet je wel weten, eens buigt zich ook alles. En iedereen voor Jezus in het stof. Alleen dan is het niet de C van Christus, maar wordt het de C van crisis. Lieve mensen, houden we altijd nog onszelf overeind? Houden we stand? En willen we geen gezichtsverlies lijden? Laat staan ons leven willen verliezen? Alleen wandel waardig. Wat toon ik in mijn leven van Christus? Wat wordt er echt openbaar, lieve mensen, in mijn leven? Mag ik het eens heel eenvoudig aan u en mijzelf stellen? Ben ik eigenlijk wel iemand, en dat is dat derde woord, die geloofwaardig overkomt? Voor mezelf en voor anderen. Geloofwaardig overkomen voor jezelf. Weet je wat dat betekent? Dat betekent dat ik geloof wat ik belijd dat ik geloof. Laat ik het nog een keer zeggen. Dat ik geloof wat ik belijd dat ik geloof. En wat hebben we vanmorgen veel beleden wat wij geloven. We geloven in Jezus. We geloven in zijn goedheid. We geloven in de vergeving. We geloven in de verlossing. We geloven dat we een nieuwe schepping zijn. We geloven het. Geloven we het echt? Ik moest spreken over het thema, ik geloof het wel. Toen begon ik om te zeggen, nou, ik geloof het wel. Maar toen sprak ik over, ja, ik geloof het wel. Ik weet het niet helemaal zeker, maar ik geloof het wel. En het derde punt was, ik geloof het wel met heel mijn hart. Gelooft u zelf in wat u vertelt? Dat u gelooft? Ik bid zo vaak in mijn gebed om God te prijzen. Dank u wel, Heere, dat u de Almachtige bent. De Alwetende en de Alomtegenwoordige. Maar geloof ik dat nou? En ik moet mezelf die vraag stellen. Om erachter te komen wat de waarde is, lieve mensen, van mijn geloof. Zodat ik geloofwaardig overkom, ook voor mezelf. Als God almachtig is, dan gebiedt Hij en het staat er. En Hij spreekt en het is er. Als ik geloof dat Hij alomtegenwoordig is, dan geloof ik dus ook dat hij er is. Wanneer ik het niet voel. En wanneer ik het niet ervaar. Geloof ik eigenlijk wel zelf wat ik bid? Ik was eens een keer in een bidstond waar iemand zo vurig bad. Zo met heel zijn hart. Voor de genezing van een zieke man. En hij noemde zijn naam. Heel toevallig, zeggen we dan, kende ik die man ook. En toen de bidstond klaar was, ging ik naar die broeder toe die zo hartstochtelijk had gebeden om genezing van die man. En ik vertelde hem dat ik hem ook kende. En toen zei ik tegen hem, maar weet je dan niet dat hij al lang beter is? Ja, als je bidt in het geloof voor een zieke, moet je af en toe wel even gaan vragen of die al beter is. Want anders geloof je toch niet in je eigen gebed? Welke waarde heeft jouw geloof? En komen we, lieve mensen, geloofwaardig over, ook voor onszelf? Ik sprak in de baptistengemeente in Amsterdam jaren geleden. En er wordt een mededeling gedaan van iemand die terminaal ziek was. Het einde was in zicht. En er was één broeder in die gemeente die zo getroffen werd door die mededeling. Dat hij ineens opstond en zei, lieve mensen, wie van jullie doet er mee om na de dienst eens te blijven? En het was een avonddienst om na de dienst eens te blijven en te bidden voor die broeder die terminaal ziek is. En 20 mensen gingen mee naar de consistorie. En wat niemand had gedacht, dat was dat de bidstond pas afgelopen was, 's morgens om 6:00. En er werd steeds vuriger gebeden, maar steeds met meer overtuigingskracht, omdat ze het gingen geloven. Omdat God het in hun hart legde. En toen de man voor controle naar de arts ging, hoorde hij dat hij volkomen genezen was. Geloof ik in mijn eigen gebed? Geloof ik in wat ik uit heb gezongen? Met al die prachtige woorden. Hoe geloofwaardig, lieve mensen, komt mijn geloof over bij andere mensen? Niet alleen bij mezelf, maar ook bij andere mensen die mij kennen en mij zien. Kom ik zo geloofwaardig over? Dat ze aan me kunnen zien wat ik geloof. Dat het wel waar moet zijn, want hij zegt het. En ze weten het, omdat ik het zelf in praktijk wil brengen. Lieve mensen, hoe kan ik leven door de ander niet te vergeven en met een grote boog om de ander heen te lopen? Terwijl ik zelf beleid dat al mijn zonden vergeven zijn. Kent u ook van die mensen waar u in het leven het liefst maar een straatje voor omloopt? Nou, ik ken ze hoor. Waar ik het liefst maar met een grote boog omheen ga. Maar jij weet je wat zo ellendig is? Als je in een straatje omloopt voor bepaalde mensen, dan is het net of je ze altijd tegenkomt. Weet u hoe dat komt? Waarschijnlijk omdat ze een straatje omlopen voor ons. En ja, dan kom je elkaar altijd tegen. Ik had vroeger een zuster, die mocht ik echt niet. Daar had ik zo'n hekel aan die vrouw. En ze werd voor alle commissies gevraagd waar ze mij ook voor vroegen. En dan kwam ik binnen en dacht ik, oh nee toch, En dan zag ik er al zitten. En dacht ik, Heere, als u me geen liefde geeft, dan zal ik haar nooit lief krijgen. Maar God gaf het. God gaf het, waarom? Omdat ik het als schuld moest belijden. En dat ik haar niet lief kon hebben met mijn eigen liefde. Maar God stortte zijn liefde uit in mijn hart. Nee, het werd nooit een vriendin van me. We verschilden te veel van karakters, maar ik kon er wel lief krijgen. Hoe geloofwaardig kom ik over bij de ander? Ik heb het altijd een beetje moeilijk. Maar die tekst uit de eerste Johannesbrief, waar staat: dit is wat de wereld overwint. Ons geloof. Nou, waar is dat dan? Waar is dat geloof dan van ons wat de wereld overwint? Staat in de Bijbel, lieve mensen, dat je geen groot geloof hoeft te hebben. Je geloof mag zo klein zijn als een mosterdzaadje. Maar weet u wat ons probleem is? We hebben vaak een geloof zo groot als een berg in een God die zo klein is als een mosterdzaadje. Hij kan dit niet en hij kan dat niet, hij kan zus niet, hij kan zo niet. Maar je hebt maar zo'n klein beetje geloof nodig om bergen te kunnen verzetten. Toen die zuster dat in Zwitserland las, die tekst uit de Bijbel, dat je maar zo'n klein beetje geloof nodig hebt. Toen dacht ze, nou, ik zit altijd tegen een berg aan te kijken. Ik zou best eens een beetje meer uitzicht hebben. En ze begon te bidden en ze zei, Heer, er staat in de Bijbel, als ik maar geloof heb als een mosterdzaadje, hoef ik maar tegen deze berg te zeggen, verplaats u. En ze begon te bidden dat die berg verplaatst zou worden. En toen ze de volgende ochtend wakker werd en die berg zag staan, toen zei ze, zie je wel, ik dacht wel dat het niet zou gebeuren. Dus haar geloof was nog minder dan een mosterdzaadje. Wil dat dan zeggen dat alle bergen zomaar verplaatst worden? Nee hoor, maar het gaat erom, hoe groot is ons geloof? En ik stel me steeds weer de vraag, als ik het bid voor mezelf. Aad, geloof je nog dat God almachtig is? Nou, laat het dan zien. Aad, geloof je nog dat God alomtegenwoordig is? Laat het dan zien. Dat Hij je draagt. Geloven in God, lieve mensen. En is Hij de waarde, de inhoud van ons geloof? Want dan alleen zullen we waardig wandelen voor zijn aangezicht, zullen we een moment hebben van gebed samen. En mag ik u daarin voorgaan? Heer Jezus, dank u wel dat ons geloof niet hoeft te zijn een geloof in een leer, in een religie, ook niet in een mooie ervaring. Maar dat ons geloof een geloof is in de persoon. In de Zoon van God, de Zoon des mensen. Met wie we een levende relatie mogen hebben. O, dank u wel. Dat we elkaar vanmorgen niet als een vermaning, maar als een aanmoediging die vraag mochten stellen. Wat is de waarde van ons geloof? En als we dat hebben ingevuld, o Heere, geef dan dat we ook waardig zullen wandelen, overeenkomstig dat evangelie van Christus. Want alleen dan, Heere, wanneer we waardig wandelen, zullen we ook geloofwaardig zijn voor onszelf en voor onze medemens. Dan zullen ze in ons gaan zien en ontdekken dat het geloof niet iets is wanneer je de wind mee hebt. Wanneer het je allemaal maar goed gaat. Maar ook wanneer het moeilijk is. Wanneer er ziekte is, wanneer er pijn is, wanneer er strijd is. Dat u er bent, Heere. Dank u wel dat dat geloof er was in het hart van Paulus. Ook toen hij in de gevangenis zat. Ook toen hij was in de vrijheid. En dank u wel dat die genade het deel is geworden van de gelovigen in Filippi. En laat, Heere, dat geloof van de gelovigen uit Filippi uitstralen over ons leven. Opdat ook wij een waardevol geloof zullen uitdragen, zullen tonen in deze wereld. En de wereld gewonnen zal worden voor Jezus Christus, onze Heere en onze Heiland. Geprezen is uw naam. Amen. Amen.